Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 80ste psalm, het eerste en het tweede vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Psalm 80, het eerste en het tweede vers. Gemeente, onze schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36. Johannes 12, vers 20 tot en met 36. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En er waren sommige Grieken uit Athene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. En deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zeide tot Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hen, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijk worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de haarden niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En die zijn leven een lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem heren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze hure. Maar hierom ben ik in deze hure gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. En de schare dan die daar stond en dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. En anderen zeiden: Een hengel heeft tot hem gesproken. En Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de haarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zal. En de schare antwoordde hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? En Jezus zeide tot hen: Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. En terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord Gods voor de prediking van deze middag vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 12e hoofdstuk van Johannes en daarvan het 24e vers. Johannes 12, vers 24, waar wij het woord des Heren lezen: voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken om hem om zijn zegen te bidden over de prediking van zijn woord en over alles wat we in deze eredienst mogen doen. En dan willen we in onze gebeden voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor onze zieken, dat is nog altijd Jan Kramer in een ziekenhuis in Hamilton in Canada. En zuster Annie Ruiten, Akkers 21, die in het Sophia ziekenhuis in Zwolle is opgenomen en daar in de afgelopen week ook een operatie onderging. Frits Hazenberg, die nog altijd in Groningen verpleegd wordt. En broeder Jacob Korf, Munnikplaat 31, die in het ziekenhuis in Den Helder een operatie onderging. Voorbeden willen we ook doen voor zuster Van Sloten, Meun, wijk 3 nummer 90, waarvan een zuster overleden is. Dankzegging voor de gezinnen Lambrechtse, Geul 17 en Bakker Pyramideweg 22. In beide gezinnen gaf de Heere gezinsuitbreiding. Dankzegging ook voor degene die uit het ziekenhuis thuis kwamen, zuster Ras Visser, wijk 589. Kees de Boer, Molenkamp 21 en Ente Pasterkamp, Noorderpalen 90. Laten wij nu de Heere zoeken in gebed. O Heere, we mogen ons voor uw heilig aangezicht neerbuigen, nu gij ons samenbrengt in uw huis en nu we deze gelegenheid mogen gaan ontvangen om samen naar uw goddelijk woord te gaan luisteren. Maar wat zullen wij, Heere, als u uw zegen ons onthoudt? Dan zal het ons geen nuttigheid brengen. En daarom zien wij in dit begin van ons samen zijn tot u, o Heere, op om van u te bidden dat u ons bezoeken wilt met uw heil. En dat u ons een zegen wilt bereiden. Wij kunnen heel wat doen, althans als u ons daartoe in staat stelt. En dan kunnen we inderdaad de middelen gebruiken, dan kunnen we opgaan naar de kerk, als u daar de gezondheid en de krachten en de lust en de genegenheid voor geeft. En degene die gij geroepen hebt om het evangelie te bedienen, ze kunnen zich voorbereiden voor de taak waartoe gij hen geroepen hebt, althans alweer als u hen bekwaamheid en krachten geeft. En zo zijn er een aantal dingen, Heere, die wij, als u ons de gezondheid en krachten en het leven geeft, die wij dan inderdaad met uw hulp kunnen verrichten. Maar als het om het wezenlijke gaat, om het eigenlijke, dan staan we geheel en al machteloos. Dan is er geen mens in ons midden die zijn eigen hart kan openen of het hart van een ander kan ontsluiten. Dan is er geen één in ons midden die in staat is om dat woord van u ook waarlijk ten zegen te stellen. We zijn in dat opzicht helemaal op u de Heere aangewezen. Helemaal machteloos en krachteloos in onszelf. En Heere, daarom zien wij ook op tot u. En wij smeken u om in ons midden te komen en om ons in ons midden te werken. En dat evangelie dat wij mogen gaan beluisteren, voor het eerst of bij vernieuwing te gebruiken om in ons leven zodanig te werken, Heere, dat wij ware kennis van u en van uw wegen ontvangen. In dat opzicht zijn we zo blind en zo verduisterd, Heere, wij kennen uw wegen niet. En al horen we van de Heere Jezus en al horen we van zijn offer en al horen we van zijn dood en van zijn bloedstorting. En al horen we van zijn borgwerk en van dat alles wat hij gedaan heeft om de toorn Gods te stillen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Al horen we van bekering en van geloof en van vergeving. Al horen we van al die dingen die u ons in uw woord openbaart en bekend maakt, Heere, dan kunnen we er theoretisch wel kennis van krijgen en verstandelijk kunnen we het allemaal wel op een rijtje zetten, maar we staan er nog buiten en we zijn er nog vreemdelingen van. Het is nog nooit in ons hart gekomen, tenzij gij het door uw Heilige Geest erin brengt. En zo hebben wij ook deze bede, deze begeerte, dat gij ons zoudt willen bezoeken met uw heil. En dat de boodschap zoals die ook in dit uur tot ons mag komen, niet ledig tot u zal terugkeren, maar dat het woord van de Heer Jezus Christus dat over hem spreekt als over het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft, omdat er anders ook geen vrucht zou zijn, dat dat woord ook in ons leven vrucht mag dragen. En dat wij de kracht van uw woord voor de eerste keer of bij vernieuwing in ons leven mogen ervaren. Want dat geeft u dan toch, Heere, overal waar gij onwederstandelijk door uw Heilige Geest werkt. Daar gaat dat woord niet meer langs ons heen. Daar blijft het niet langer buiten ons hangen en zweven in de ruimte. Maar daar gaat dat woord van u in ons leven. En daar wordt het gekend als een levend en krachtig woord dat doorgaat tot de verdeling van de ziel en van het merg en van de samenvoegselen. Daar wordt dat woord ook gekend als een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Daar wordt dat woord gekend als een hamer en als een vuur, waardoor de steenrots te morzel geslagen wordt en waardoor uitgebrand en uitgezuiverd wordt uit ons leven alles wat niet in overeenstemming is met uw heilige wil. En daar wordt dat woord ook gekend als de balsem in Gilead. Als dat woord der vertroosting, als dat voedsel ten leven, dat brood des levens, dat water des levens. Daar wordt ook gekend bij ondervinding, Heren, dat een goede tijding uit een ver land als water op een dorstige ziel is. Daar wordt ook ondervonden dat er vertroosting en dat er bemoediging in dat woord van u gelegen is. Ach Heren, wat het ook zijn mogen en wat we er ook uit nodig hebben, wilt u ons geven, wilt u ons uit uw volheid bedienen en wilt u uw woord tot zegen stellen in het midden van de gemeente. Zowel als het woord als het gepreekt wordt, als ook dat woord dat zichtbaar in het sacrament van de heilige doop in het midden der gemeente voor ogen gesteld wordt. Ook daarin spreekt u immers, Heren. Ook daardoor onderwijst u immers. Mogen de doopouders die met hun kinderen hier voor uw aangezicht bij het doopvond verschijnen, van u de kracht en de genade ontvangen om in waarheid straks ja te zeggen. En mogen ze bij u ook kracht en genade zoeken om dat woord ook in hun leven waar te maken. En wilt u in het midden der gemeente die sprake die van dat doopwater uitgaat doen verstaan. En die prediking van dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonde heiligen aan het hart. En mogen we zo van u bidden, Heren, dat u uw woord, uw eigen woord wilt zegenen en ten zegen stellen. En dat u voorts ook alles wat wij in deze kerkdienst mogen meemaken, mogen doen, waarin we betrokken en waarin we bezig mogen zijn, dat u dat alles zegenen wilt aan ons hart en dat het alles ook dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk. Soms behaagt het u om door de prediking, soms behaagt het u om door het sacrament, soms behaagt het u om door een regel uit een psalmvers tot onze zielen te spreken. Heren, maar mogen wij inderdaad ondervinden dat uw woord kracht doet. En dan denken we ook aan hen in ons midden die u niet kennen, Heren. Die voortleven zonder u, zonder de waarachtige kennis van u. Wilt u ze tot stilstand brengen en wilt u ze tot bekering roepen en krachtig en onwederstandelijk hen bearbeiden, Heren. En dan denken we aan hen die denken dat het in orde is in hun leven, maar bij wie het naar de maatstaven van uw goddelijk woord genomen nog echt niet in orde is. U waarschuwt ons ook tegen zelfbedrog. U waarschuwt ons ook tegen valse gerustheid. En uw woord spreekt er zo vaak van, Heere, dat wij een gedaante van Gods zaligheid kunnen hebben. En dat we menen dat we bouwers zijn en toch geen fundament hebben. En dat we menen dat we naar de bruiloft gaan en toch geen olie in de lampen hebben. En dat we menen dat we zullen in kunnen gaan en dat we toch buiten moeten blijven. Ach, Heere, voor die dingen waarschuwt u ons en dat is nodig, want ons hart is arglistig en bedriegelijk en geeft dat we dat ook eerlijk zullen erkennen en dat wij zo van tijd tot tijd ons echt ook mogen onderzoeken of we waarlijk in het geloof zijn. We bidden u, Heere, ook voor hen die u in oprechtheid en in waarheid vrezen en bij wie u zelf het waarheid gemaakt hebt in het binnenste. Ze moeten ook verder op de pelgrimsreis, ja zeker de pelgrimsreis. En zo moeten verder geleid, verder geholpen, verder onderwezen worden. Heere, doe het hen aan niets ontbreken, maar geef bij de voordeur, keer op keer, alles wat nodig is uit uw volheid, opdat we zo ook getroost en gesterkt en bemoedigd, en eventueel ook als dat nodig is in uw goddelijke wijsheid en pedagogie, onderwezen en terechtgewezen, gewaarschuwd en rechtgezet mogen worden. En laat dat alles mogen geschieden, Heere. Mee ook door de prediking, maar vooral ook door het onderwijs van de Heilige Geest. Zegen ons dan zo en ieder in zijn persoonlijke levensomstandigheden, met al de wederwaardigheden die er kunnen zijn en met al de zorgen die we kunnen hebben en met de vragen waar we op gestuit zijn en met al die dingen. Heere, u weet van alles af. Mogen we het bij u brengen, mogen we het voor u neerleggen, mogen we uw genade daarin zoeken. We denken aan onze zieken, Heere. Er zijn er die in een ziekenhuis liggen, in allerlei ziekenhuizen, in Den Helder, in Groningen, in Zwolle en zelfs in een ziekenhuis in Canada. Heere, we dragen al die patiënten aan u op. En we bevelen ze aan uw trouwe zorgen aan. En wij bidden van u dat u over hun leven wilt waken. En dat u ook in hun leven zo wilt werken dat de gezondheid mag worden hergeven. En dat al de dingen die u nu doet, die zo moeilijk zijn, toch ook mogen meewerken ten goede. En dat het inderdaad ook vrucht mag dragen. We danken u voor hen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. We danken u ook voor die gezinnen waarin u uitbreiding van het kindertal wilde geven. We bidden u, Heere, dat u genade wil geven om met de geschonken weldaden in u de Heere te eindigen. En dat u er dan ook de eer van ontvangen moogt. We danken u ook, Heere, voor alle andere zegeningen die er zijn. En wat zijn er? Ja, inderdaad, toch ook altijd weer dingen. Vooral als we het zien in het licht waarin we het moeten zien, namelijk dat het alles verbeurd en verzondigd is. Wat zijn er dan toch inderdaad veel dingen waar we verwonderd over mogen staan. Maar ook dingen die ons zorgen geven. Ook dingen die ons leven bemoeilijken en verbezwaren. Als de dood komt, en die kwam ook weer toen een zuster van onze zuster van Sloten werd weggenomen door de dood. Zij moet haar missen en in de familiekring wordt deze overledene gemist. Heere, we bidden u dat u troosten wilt en dat u kracht wilt geven. En dat aan alle die in rouw en zorg en smart tot u verheffen het angstig hart. Mogen we het zo alles voor u neerleggen en u bidden aan ons genadig te willen gedenken. En ons een gezegende dienst te willen geven. En dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Het kan ook niet om een andere reden, Heere. Er is aan onze kant niets. Maar het ligt alles buiten ons. En als u ons zou willen gedenken, dan kunt u dat alleen maar doen om Jezus wil. Zie ons dan aan in hem. En bewijs ons uw gunst om zijnent wil. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, wij willen eerst gaan luisteren naar het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Van Veen, broeder en zuster Korf, broeder en zuster Ter Napel? U hebt deze kinderen als een geschenk van de Heere gekregen. Het is allemaal niet vanzelf gegaan. Kinderen krijgen, dat staat altijd nog weer onder dat woord dat de Heere na de val gesproken heeft. Na de val, toen hij het oordeel, de straf aankondigde. En daar staat ook bij dat hij tot Eva zei: met smart zult gij kinderen baren. En dat is niet altijd even sterk het geval, maar in sommige gevallen laat de Heere dat toch ook duidelijk merken, dat er aan het krijgen van kinderen ook een donkere, een moeilijke, een pijnlijke, een zorgelijke kant zit. Maar gelukkig heeft de Heere het met de geboorte van al deze kinderen en ook daarna toch nog weer wel gemaakt. En u mag met dankbaarheid vervuld zijn als u vanavond met deze kinderen ook in Gods huis moogt komen om van de Heere het teken en zegel van zijn verbond ook aan uw kinderen te zien toebedienen. Dat is een rijk voorrecht, dat is een grote zegen dat God met zijn beloften tot de kinderen komt en dat hij die beloften niet alleen spreekt, maar dat hij ze ook zichtbaar voorstelt en dat hij aan die beloften een zegel hecht. En het is nu de bedoeling van de Heere dat uw kinderen zullen leren op de rechte wijze gebruik te maken van zijn toezeggingen. En het is ook de bedoeling van de Heere, we hoorden dat en u hebt het ook op u genomen, dat u uw kinderen ten aanzien van deze dingen, van Gods verbond en woorden, bij het opwassen breder zult onderwijzen. Dat is een geweldige taak. Dat is zo'n geweldige taak dat u, als u eerlijk bent, moet zeggen: daar ben ik niet toe in staat, daar ben ik niet toe opgewassen. Dat is iets wat boven mijn macht en boven mijn krachten uitgaat. En dat doet het ook. Dat is ook zo. U kunt uw kinderen echt niet in de weg der zaligheid brengen. U kunt het proberen, u moet het proberen, u moet ermee bezig zijn, u moet het zoeken. Met inspanning van alle krachten, getrouw, biddend, op de knieën, worstelend met de Heere. Maar dan nog, dan is de Heere de enige die de harten kan openen. dan is de Heere de enige die zijn woord kan heiligen aan het hart. Dan is de Heere de enige die ook dat bloed van Christus waar het doopwater heen wijst, zo kan toedienen aan de harten van uw kinderen, dat zij ook delen zullen in die vergeving van hun zonden. Maar zoek het. Zoek het voor uzelf. Zoek het zelf te beleven. Zoek ook genade om het voor te leven. Zoek het bij dag en bij nacht. Want de Heere heeft gezegd, en ik denk dat je dat ook toe mag passen ten aanzien van de taak die ouders gekregen hebben bij de opvoeding van hun kinderen. Zoekt en gij zult vinden. Roept mij aan. Klopt en u zal open gedaan worden. Vraag veel aan de Heere om genade, om getrouwheid, om geschiktheid, om bekwaamheid, om zijn geest voor u en voor uw gezinnen. Gemeente, na de bediening van de heilige doop zingen we het vijfde vers van de 105e psalm. Marinus Karel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Aaltje Jacoba, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij nu de doopsbediening beëindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en hun kinderen, die gij ons en onze kinderen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 22e psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Wees dan mijn hulp en zij rukken aan met opgesperde mond. 6 en 7 van 22. ervoor kon zorgen dat ze Jezus eens konden zien. Dat ze met Jezus eens een ontmoeting konden hebben. Een gesprek. En Filippus weet er niet goed raad op met dat verzoek van de discipel van de Grieken. En hij raadpleegt een andere discipel, Andreas. Samen komen ze er ook niet uit. Maar zij besluiten om dat verzoek van de Grieken aan Jezus zelf voor te leggen. Deze Grieken, zo staat er in vers 20 van Johannes 12, waren opgekomen opdat ze op het feest zouden aanbidden. Dat betekent dat deze mensen die van afkomst heidenen waren, en ook heidenen wat hun godsdienst betreft, en toch op de een of andere manier niet langer tevreden konden zijn met die Griekse godsdienst van de vele goden. Maar hoe dan ook, er is in hun hart, in hun leven iets gekomen waardoor die godsdienst van Israël aantrekkingskracht op hen ging uitoefenen. En ze hebben zich min of meer, ik kan ook niet zeggen hoe ver dat gegaan is, maar ze hebben zich min of meer bij de Joodse godsdienst aangesloten. En dat ging dan zelfs zo ver dat zij ter gelegenheid van het paasfeest, Johannes 12 verplaatst ons naar de laatste week van Jezus leven, en dat was de week voorafgaande aan het paasfeest. Wel nu, die Grieken zijn naar Jeruzalem gereisd om het paasfeest op Joodse wijze te vieren en daar in de tempel mee te maken. En nu hebben ze ook van Jezus gehoord. Nou, dat is natuurlijk niet lang, dat is niet zo verwonderlijk, want iedereen in Jeruzalem heeft van Jezus gehoord. Zeker na zijn intocht in Jeruzalem. Na die koninklijke intocht was de naam van de heiland op ieders lip. En zodoende hebben ook deze buitenlanders, deze vreemdelingen van de Heere Jezus gehoord. En dat heeft hen nieuwsgierig gemaakt. Dat moet toch wel een bijzonder mens zijn, die Jezus waar iedereen over spreekt. Ze zouden hem ook wel eens willen zien. Ze zouden best eens een keer een interview met hem willen hebben. En vandaar dat ze naar Filippus gaan om op die manier contact te maken. Was het nieuwsgierigheid alleen, of was het meer dan nieuwsgierigheid? Hebben ze alleen van Jezus gehoord als een bijzonder mens, of hebben ze ook iets begrepen van het bijzondere van zijn boodschap? En heeft die boodschap, waar ze misschien fragmenten van hebben opgevangen, in hun hart iets wakker gemaakt? Ach, wie zal het zeggen? Waarom gaan ze naar Filippus eigenlijk? Ja, wie zal dat zeggen? Soms kun je een hele hoop vragen stellen aan de tekst en de tekst blijft stil en geeft op die vragen geen antwoord. Misschien vonden ze het beter om een van de discipelen eerst aan te klampen en niet rechtstreeks naar Jezus te gaan met de vraag: Heere, kunnen wij u ook eens spreken? Maar waarom ze dan naar Filippus gingen? Ja, hij had een Griekse naam, Filippus. Dat zou een verklaring kunnen zijn dat zij die uit de kring van de discipelen uitkiezen die een Griekse naam heeft. Zij zijn zelf immers Grieken. Maar zekerheid krijgen wij er niet over. En dan gaat Filippus met dat verzoek naar Andreas, en Andreas en Filippus brengen het verzoek aan de Heere Jezus over. Waarom komen ze er zelf niet uit? Waarom zeggen ze niet tegen die Grieken, ja, dat kan wel? Of waarom zeggen ze niet tegen die Grieken, nee, dat kan niet? Ja, ze weten het ook niet. Aan de ene kant was er het gebod van de Heere Jezus toen hij zijn discipelen uitzond, dat ze niet mochten gaan op de weg van de Samaritanen, dat ze niet mochten gaan naar de heidenen, maar dat zij zich moesten concentreren op de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, als ze daar naar handelen en rekenen, dan is er voor die Grieken bij Jezus geen plaats. Dan moeten ze nee zeggen. Dan moeten ze zeggen, nee, beste mensen, dat kan niet, want onze meester is alleen gekomen voor het volk van Israël. Maar ze hebben aan de andere kant ook meegemaakt dat de Heere Jezus toch ook weer wel eens een heiden of een heidin hielp, die Canaanese vrouw bijvoorbeeld, die volhield en die aanhield en die tenslotte toch ook haar wens verkreeg, hoewel zij een Canaanitische, een buitenstaander, een heidin was. Nou, op grond van die verschillende dingen weten Filippus en Andreas er kennelijk niet uit te komen en gaan ze er maar mee naar de Heer Jezus met die vraag van de Grieken. En wat doet dan de Heer Jezus? Nou moet u goed bedenken in welke situatie dat verzoek tot hem komt. Het is kort na zijn intocht in Jeruzalem. Toen waren de mensen enthousiast. Oh, ze waren zo enthousiast. Nu zou het gaan gebeuren. Nu zouden de gehate Romeinen verdreven worden. Nu had Jezus van Nazareth duidelijk gemaakt wie hij was. Nu was hij inderdaad de koning Israël. Ze hadden dat al lang gehoopt, maar iedere keer stelde hij hun verwachtingen teleur. En nu zou het dan toch gaan gebeuren, wat ze gehoopt en wat ze gedroomd hadden. Maar dat enthousiasme bekoelt al spoedig. Want als Jezus de stad binnengegaan is, Jeruzalem, dan gaat hij niet een leger op de been brengen en dan zoekt hij niet een aantal getrouwen om met die getrouwen uiteindelijk de Romeinen een keer eruit te gooien. Dan gaat hij niet naar Pilatus, dan gaat hij niet langs de weg van geweld en ook niet langs de weg van onderhandelingen een eind maken aan de Romeinse overheersing. En dan gaat hij niet zoals ze gehoopt hadden de troon van David herstellen en dan gaat hij niet het koningshuis van David in luister herstellen. Nee, dan gaat hij naar de tempel om die tempel te reinigen en om kopers en verkopers eruit te gooien. Waar is dat nou goed voor? Zo vragen ze zich in Jeruzalem af. Is dat nou alles wat hij doet? Hebben we daarom gehoopt dat hij de koning zou zijn die ons zou bevrijden en die Israël zou verlossen van het juk en van de tirannie van de overheersers? Nou, dat is alweer een teleurstelling. Dat loopt alweer op niks uit. En dus is het enthousiasme al spoedig na die intocht in Jeruzalem aan het bekoelen en de stemming is al aan het omslaan. En het is ook niet toevallig dat in ditzelfde hoofdstuk, even verder dan dat gedeelte wat we gelezen hebben, de Heere Jezus die woorden uit Jesaja 53 op zichzelf toepast. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? De arbeid van de heiland lijkt hoe langer hoe meer op een eind te lopen onder Israël, want men hoort toch niet naar hem. En men gelooft toch niet in hem. Het heeft een poosje erop geleken dat ze wel achter hem aan zouden komen, maar iedere keer weer en ook nu blijkt dat zij van de zaligmaker, zoals hij zich werkelijk aan hen openbaren wil, niet gediend zijn. En Jezus weet waar dat op uit zal lopen, want als die stemming eenmaal goed omslaat, dan wordt Hosanna straks kruist hem. Op dat moment komt het verzoek van de Grieken. Mogen wij Jezus misschien zien? Op het moment dat het Joodse volk de belangstelling in Jezus hoe langer hoe meer aan het verliezen is, komt van de kant van de Grieken een vraag waaruit blijkt dat zij wel belangstelling voor hem kregen. Op het moment dat zijn arbeid onder Israël hoe langer hoe meer te vergeefs en ijdel lijkt te worden, komt nu het aanbod, komt nu het beroep van Griekenland. Wij wilden Jezus wel zien. En daar ligt een verzoeking voor de Heere Jezus in. Om nu zijn arbeid onder Israël maar te staken en naar de Grieken te gaan. Want die lijken wel te gaan luisteren. En die lijken wel open te staan. En die lijken wel begeerte te hebben om tot geloof te komen. En om van Jezus meer en meer te weten. En zal dan zo Jezus misschien kunnen worden het licht tot verlichting van de heidenen, zoals van hem geprofeteerd was? Het zou ook nog het voordeel hebben dat hij op die manier het kruis zou kunnen vermijden. Dat kruis dat onherroepelijk is als hij in Jeruzalem blijft. En dus is dit verzoek van de Grieken een verzoeking voor de Heer Jezus. Om nu een andere weg te gaan. Om van de plaats waar hij staat en waar God hem geplaatst heeft, om vanuit dat Jeruzalem dat de profeten dood en stenig die tot haar gezonden zijn, te vertrekken. En naar de heidenen te gaan. Omdat die kennelijk meer belangstelling voor Jezus toont. Maar Jezus weerstaat de verzoeking. Want hij weet dat hij voor die Grieken zo ook niets kan doen. Hij zal niemand de zaligheid immers kunnen geven als hij niet eerst naar het kruis gaat. En dan mag dat mooi en aantrekkelijk zijn, dat verzoek van de Grieken. Natuurlijk, dat is prachtig als mensen zeggen, wij wilden Jezus wel zien. Maar Jezus kan voor niemand wat zijn als hij niet eerst naar het kruis gaat. En dat verzoek van die Grieken herinnert hem er weer aan dat hij die weg gaan moet. En welke weg is dat? Nou, hij heeft dat dan aangewezen in onze tekst, want dit was de aanleiding die de Heer Jezus ertoe gebracht heeft om die korte gelijkenis te spreken van het tarwegraan. Dat in de aarde moet vallen. Ach, dat is een wet der natuur en iedereen kent die wet. Het blijft trouwens een mysterie en niemand kan het verklaren. Wat is dat wonderlijk, nietwaar, dat die tarwekorrel, als die in de graanzak blijft zitten, gewoon rustig zichzelf gelijk blijft. En als die graankorrel op de graanzolder blijft liggen, jaar in, jaar uit, dat er niks aan verandert. Maar dat zodra die graankorrel in de aarde valt, er een proces op gang komt. Dan gaat hij sterven. Maar dan is hij niet weg. Juist niet. De Heere, de schepper en de onderhouder van alle dingen heeft het zo geschapen en zo ingesteld dat hij sterft. Stervende graankorrel de bron van nieuw leven is. En dat uit die ene graankorrel die sterft, die verdwijnt, die vergaat, die tot niet komt, andere graankorrels tevoorschijn komen. Dat is een mysterie. Leven uit de dood. Dat is een mysterie dat onverklaarbaar is en de wetenschap heeft er nog nooit een verklaring voor gevonden en zal er ook nooit een verklaring voor vinden. Omdat het leven dat God als schepper heeft nooit echt verklaard zal kunnen worden. We zouden dat pas kunnen verklaren als we een verstand hadden als God heeft. Maar hoezeer het een mysterie en een verborgenheid is en blijft, het is wel een feit. En van dat wondere feit leven we allemaal. Maar de Heer Jezus heeft in dat mysterie, dat tegelijkertijd een feit is, zijn eigen beeld gezien. En hij past het ook op zichzelf toe. Die vraag van de Grieken was er de aanleiding toe. Jezus willen ze zien. Jezus zegt, ik kan voor die Grieken niet zijn. Ik moet eerst een andere weg gaan. Ik moet eerst de weg van het tarwegraan gaan. Natuurlijk, dat verzoek van die Grieken, dat wijst erop dat de Heere inderdaad beloften heeft. Natuurlijk, daar ligt het in het Oude Testament al vast. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Natuurlijk staat er die belofte dat hij zal zijn een licht tot verlichting der heidenen. Natuurlijk is het de knecht des Heren beloofd in de profetie van Jesaja. Het is u te gering om op te richten de stammen Israëls. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenen, zegt God. En dat ligt er allemaal en dat zal allemaal vervuld worden. En zo zal de Zoon des Mensen verheerlijkt worden. Vers 23, maar langs welke weg? Langs welke weg? Hoe zal hij de heidenen kunnen verlichten. Hoe zal hij een zaligmaker van zondaren kunnen zijn uit het Jodendom of uit het Griekse geloof? Hoe zal hij mensen kunnen redden? Hoe zal hij zaad zien als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben? Dan en zo en niet anders en niet eerder. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Als het op de graanzolder blijft liggen, dat tarwegraan, als het in de zak van de boer blijft zitten, dan blijft het alleen. Maar alleen als het in de aarde valt en sterft. Als het dat proces meemaakt van ontbinding en uiteenvallen en tenslotte in de dood terechtkomen. Als het sterft, dan brengt het veel vrucht voort. De Grieken komen met de vraag, we zouden de Heere Jezus wel zien. Nou, dat mag ook wel. Maar eerst wat anders. Eerst moet Jezus dat graf. Eerst moet hij als het tarwegraan gaan sterven. Want anders heeft niemand wat aan hem. Niemand. Ook deze Grieken niet. Dan blijft hij immers alleen. En gemeente, dat zal wat wezen. Is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen om zijn werk te doen als zaligmaker, als borg, als verlosser voor zijn volk. En stel nu eens dat hij alles gedaan had wat hij tot nog toe gedaan had. Hier in al die hoofdstukken van Johannes en van Matthäus en Marcus en Lucas erbij. Tot op het moment waarop de tekst ons verplaatst. Dat vraag, dat verzoek van die Grieken en dat antwoord van Jezus. Stel nu eens dat de Heer Jezus dat allemaal gedaan had zoals het ons beschreven is. De wonderen, de genezingen, de gelijkenissen die hij vertelde. De prediking, de bergreden, noemt u maar op. Dat allemaal. Het voorbeeld dat hij nagelaten heeft. Het getuigenis dat van hem uitging. Als Jezus dat allemaal gedaan had en meer niet. Als er alleen zijn voorbeeld en als er alleen zijn leer en als er alleen zijn wonderen en als er alleen zijn getuigenis zou zijn geweest. En meer niet. Dan zou hij alleen gebleven zijn. Alleen. Dan was het mooi om naar hem te luisteren. Niemand heeft ooit zo gesproken als deze mens, zo zeiden ze een keer van hem. Dan was het indrukwekkend om zijn tekenen te zien, om van de broden te eten en verzadigd te worden. Dan was het een geweldige belevenis om van je melaatsheid door zijn zegenende en helende handen verlost te worden. Dan was het een gewaarwording, een belevenis om voor die vrouw in Nain om haar gestorven kind weer uit de dood terug te krijgen door zijn almachtige kracht. Dan was het een geweldige ervaring voor die zusters in Betanië geweest. Dat ze hun gestorven en begraven broeder Lazarus weer terugkregen uit de dood. Doordat hij zei, Lazarus, kom uit. Maar hij was wel alleen gebleven. De Heere Jezus. En er was niemand door hem behouden. Niemand verlost van zijn zonde. Niemand verzoend met God. Er waren zegeningen geweest op het tijdelijke vlak, op het lichamelijke vlak. Er waren allerlei andere dingen geweest. Maar niemand zou echt met God verzoend zijn geworden. En niet alleen Judas was verloren gegaan, de zoon des verderfs. Maar ook Petrus. En niet alleen die ene moordenaar zou naar de hel gegaan zijn. Ook die andere. Niet alleen Demas zou in zijn zonde zijn omgekomen. Maar ook Paulus. Niet alleen Achitofel zou omgekomen zijn in de ongerechtigheid. Maar ook David. En er zou er niet één zijn geweest die met Christus meegegaan zou zijn naar de hemel. Er zou er niet één zijn geweest voor wie hij het paradijs had kunnen ontsluiten. Want zijn leer maakt ons niet zalig. En zijn voorbeeld maakt ons niet zalig. En zijn wonderen maken ons niet zalig. Maar alleen zijn dood. Zijn dood en bloedstorting. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En gemeente, het zou allemaal ijdel en te vergeefs geweest zijn als het tarwegraan niet in de aarde zou zijn gevallen en als het niet zou zijn gestorven. En wat we ons ook zouden verbeelden en wat voor godsdienstige belevingen en belevenissen we misschien ook zouden hebben en wat voor emotionele ervaringen en stemmingen misschien we ook zouden hebben en wat we ook aan allerlei dingen zouden meemaken, het zou allemaal te vergeefs zijn. Allemaal te vergeefs. Want eerst moet de tarwegraan in de aarde vallen en sterven. En als dat nou eens niet gebeurd was, dan was er voor niemand van ons hoop. Voor niemand. In het leven niet en ook niet als we moeten gaan sterven. En ook niet als we voor de poorten van de dood liggen. En ook niet als het doodzweet op ons gezicht, op ons voorhoofd parelt. Dan was er geen hoop voor iemand. Dan eindigde ons alle leven in de wanhoop. In de verlorenheid. En er zou geen ander perspectief zijn dan de eeuwige dood. Christus zou wel behouden worden, dat tarwegraan, maar hij alleen. En er zou er nooit één zijn die met hem samen de hemel zou kunnen bevolken. Zo ligt het volgens dit woord van de Heer Jezus. Nou, als we het dan eens wat nader bekijken, deze gelijkenis, wat leren we er dan uit? En u voelt het al wel, hier ligt een ontzaggelijk zwaar accent door de Heer Jezus zelf gelegd op de noodzaak van de dood van de Zoon van God. Ik zei het u al, we hebben niet genoeg aan het voorbeeld van de Heer Jezus. En we hebben niet genoeg aan het onderwijs van de Heer Jezus. Hoe noodzakelijk die beide ook zijn, daar legt het evangelie ook accent op. Ik heb u dit tot een voorbeeld nagelaten, zei de Heer Jezus, toen hij de voeten van zijn discipelen omgewassen had. En dat onderwijs dat hij keer op keer gaf in de vorm van gelijkenissen of op andere manieren, dat is er ook niet voor niets. Dat is allebei geweldig belangrijk, maar als we er niet meer zouden hebben, als we Christus alleen maar konden navolgen, zijn voetstappen drukken, als we alleen maar aan zijn leer konden vasthouden, ook al zouden we dat dan doen zonder enige reserve en zonder enige twijfeling, dan staan we er nog buiten. En dat is het tragische van verschillende christenen, dat ze het juist daar toch in zoeken in een van die twee dingen. In navolgen. In bezig zijn. In actief zijn. In allerlei dingen voor de Here doen. Een leven vol activiteit. Is dat dan verkeerd? Dat hangt er maar vanaf. Waar het in gegrond is. En er zijn er ook die het zoeken in de zuiverheid van de leer. Alles wat de Heere Jezus geleerd en gepredikt heeft, dat moeten we geloven en vasthouden. Zonder enige reserve vasthouden. En dan mankeert er niks aan de rechtzinnigheid. Alles is heel zuiver. Is dat dan verkeerd? Dat hangt er maar vanaf. Waar het in geworteld is. Maar deze gelijkenis maakt duidelijk dat er voor de zaligheid nog wat anders nodig is. De dood van Christus. Ja, maar dat wisten we wel. Oh, dat wisten we wel. Wacht even. Dat geloof ik wel dat we dat wel wisten. Maar wat weten we daar dan eigenlijk van? Waarom moest de Heer Jezus eigenlijk sterven? Waarom moet dat tarwegraan in de aarde vallen en sterven? Niet te haastig spreken over dat wisten we wel, Want dan zou je gaan denken dat het vanzelfsprekend is. Maar wat zeggen we eigenlijk als we zeggen dat de Heer Jezus moest sterven? Onze catechisme stelt die vraag ook. En als wij dat woord uit onze catechismus nou eens even tot onze gids, tot onze leidsman nemen. Ik denk aan de 16e zondag waar het over de dood van Christus gaat. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Gemeente, ik weet niet of u er wel eens met aandacht op gelet hebt wat daar op het antwoord is. Maar dat is een ontzaggelijk antwoord. Een ontzaggelijk antwoord. Waarom moet het starvegraan in de aarde vallen en sterven? Waarom moet Christus zich tot in de dood vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Gods gerechtigheid en Gods waarheid hebben bepaald dat onze zonden zo onnoemelijk zwaar en ernstig en godonterend zijn, dat we er op geen andere manier vanaf kunnen komen dan door de dood van het onschuldige lam. Van de heilige, vlekkeloze Zoon van God. Onze zonden zijn zo verschrikkelijk dat alleen de dood van Christus, het bloed van Christus, ter verzoening voor kan doen. Waarom is die dood van Christus noodzakelijk? Waarom moet dat tarwegraan in de aarde vallen en sterven? Vanwege onze zonden. En daarom zei ik, wacht nou even, geef nou niet te vlot antwoord en zeg nou niet zo snel, ja dat wisten we al, dat de Heere Jezus moest sterven. Wat zeggen we daarin? Als het goed is, dan zeggen we er dit in. Mijn zonde, mijn, en maak het dan heel persoonlijk, mijn zonde, en mijn ongerechtigheid, en mijn overtredingen, en mijn goddeloosheid, en mijn verdorvenheid is zo intens en zo geweldig en zo diep ingeworteld en zo onuitroeibaar en zo helle diep en zo hemelhoog, dat alleen de dood van Christus daar verzoening voor kon doen. Is het dan zo erg met de mens? Ja. Is de mens dan zo diep gevallen? Ja. Is zonde dan zo ingrijpend? We dachten dat we er wel wat makkelijker over konden denken. En dat het niet zo serieus genomen hoefde te worden. We zondigen immers nogal makkelijk. En we praten het ook nog weer makkelijk goed. En we leven er ook nog weer makkelijk overheen. En we strijken het heel makkelijk weer glad. Maar is het dan zo erg dat Christus ervoor moest sterven? Het tarwegraan moest in de aarde vallen en sterven, inderdaad. En als we dat zeggen en recht zeggen en eerlijk zeggen en niet alleen maar rechtzinnig zeggen, maar ook vanuit de beleving zeggen, dan zit daar tegelijk ook deze kant aan en dat kost pijn en dat geeft verdriet en dat veroorzaakt smart in je ziel. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En als Christus zich er nou niet voor in de dood gegeven had, dan was elk mens verloren gegaan. Als het tarwegraan niet in de aarde was gevallen en gestorven, dan zou er voor niemand redding zijn geweest. Gemeente, je kan die dood van Christus belijden en die waarheid van de dood van Christus uitspreken. Maar als daar dan toch over gaat, dan kun je het eigenlijk niet anders zeggen dan tegelijkertijd, dan met tegelijkertijd een gevoel van zelfmishagen. Want zo staan wij er ook voor. Dat de dood geëist wordt. Over de zonde die wij bedreven hebben. De ziel die zondigt. Die zal sterven. En in het licht van de wet wordt ons dat onthuld. En zeker ook in het licht van de wet zoals die zijn eisen stelt aan Christus. Want het is die wet die dat eist. De ziel die zondigt, die zal sterven. En als hij toch ooit zaligmaker van zondaren, borg van zijn volk zal zijn, dan moet hij in hun plaats sterven. En daarom is het een ontzaglijke ernstige zaak die ons in deze gelijkenis van de Heer Jezus onthuld wordt, gemeente. Het kon niet anders dan door de dood van de Zoon van God. En dat is een veroordeling van alles wat van ons is. Kon het dan niet door middel van mijn eigen godsdienst? Kon het dan niet door middel van mijn eigen inspanning? Ik heb toch zoveel gedaan in mijn leven. Ik heb toch met dit gebroken. Ik heb toch met dat gebroken. Ik ben toch een stuk. Ik ben toch ernstig geworden. Ik ga toch trouw op onder de middelen der genade. Ik gebruik toch de dingen die de Heer heeft ingezet. Mijn leven is toch niet zoals dat van de wereld. En niet zoals van een naam Christen enzovoort. Ja, dat mag allemaal zo zijn. Maar de zonde is zodanig dat voor die zonde niet anders kon betaald worden dan door de dood van Gods Zoon. En dat is een veroordeling van alles. En dat is een streep door alles van ons. Wij dragen ook net helemaal niets bij. En wij brengen net helemaal niets toe. We kunnen het verknoeien. Zeg dat maar. Maar goed maken, homa. De dood van de Zoon van God. En daar ligt in deze gelijkenis het eerste en het zwaarste accent op. Maar dan tweede. Wat komt er ook in uit? De gewilligheid van Christus. De gewilligheid van Christus om alles te volbrengen. Niet waar? Wij wilden Jezus wel zien, zeiden die Grieken via Filippus en Andreas tegen Jezus. En de Heer Jezus die zei, ik moet eerst sterven. Maar als hij dat dan zegt, dan spreekt hij daar tegelijkertijd in uit. En dat wil ik ook. Ik wil niet langs een andere weg een volk vergaderen, want het zou niet kunnen ook. Ik wil niet verheerlijkt worden, zoals in je vers 23 zegt, zonder de weg van de vernedering te gaan. Ik wil niet verhoogd worden, zonder eerst af te dalen in de diepste diepten van de verlatenheid. Ik wil niet anders dan het tarwegraan zijn en in de aarde vallen en sterven. En dan zijn er momenten geweest op de weg die de Heer Jezus moet gaan, zeker aan het eind van zijn leven, dat hij gehuiverd heeft. Gehuiverd. Als hij dacht aan wat nog komen zou en als hij het zag, wat op hem aankwam. Gethsemane en nog meer keren. Maar nooit is de Heer Jezus teruggekomen op het woord dat hij gesproken heeft toen hij zei, zie ik kom om uw wil te doen. Altijd weer uw wil doen. Altijd weer die weg gaan. Altijd weer niet anders dan de wil van zijn vader doen. Tarwegraan zijn. Dus sterven. Sterven. Ja. Sterven. In het vertrouwen dat het dan ook waar zou worden. Want dat was de kracht die hij kreeg, de vreugde die hem voorgesteld was, die hem kracht gaf om het kruis te dragen en de weg van het tarwegraan te gaan. Hij zou zaad zien, dan zou hij niet alleen blijven, dan zou hij vruchten, zelfs veel vruchten voortbrengen. Maar sta eens even stil, gemeente, bij die gewilligheid van de Heere Jezus. Die gewilligheid. Gewilligheid om tot het uiterste te gaan. Gewilligheid om het oordeel Gods volkomen te dragen. Gewilligheid om gehoorzaam te worden tot aan de dood des kruises. Gewilligheid om buiten de gemeenschap met zijn vader gesloten te worden. Gewilligheid om zijn bloed te geven en zijn lichaam te laten verbreken. Gewilligheid om zo een volkomen zaligmaker te zijn. En vervult dus het zien van onze zonden en de geweldige ernst van onze zonden ons met huivering, als het goed is. Het zien van de gewilligheid van die borg en zaligmaker om de tarwegraan te zijn en alles te volbrengen wat volbracht moest worden. Dat mag ons met verwondering en aanbidding vervullen. Want aan de gewilligheid van deze borg dankt de kerk haar zaligheid. En dat er nou verschil komt tussen Judas en Petrus en tussen Achitofel en David, tussen de ene en de andere moordenaar. Dat er nu verschil is en dat er nu een moordenaar is tot wie hij zeggen kan, heden zult ge met me in het paradijs zijn. En dat er nu een mensenkind is tot wie de Heere kan zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Mijn dochter, wees welgemoed. En dat er nu mensen zijn die in de zaligheid delen zullen en kunnen, dat is omdat hij dat gewillige tarwegraan was, dat er wel voor gebeefd heeft. Die er wel voor gehuiverd heeft. Die wel beangst geweest is. Even verderop in het hoofdstuk zegt hij, nu is mijn ziel ontroerd. Die toch doorgegaan is. Tot aan het einde. Omdat hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft. Lief gehad heeft. Tot het einde. En wat was er dan in hen. Waardoor zijn liefde werd opgewekt. Wat was er dan in die ene moordenaar waardoor zijn liefde tot die man werd opgewekt? Wat was er dan in Petrus waardoor de liefde van de Heere Jezus tot Petrus werd wakker gemaakt? Niets. Niets. In de grond van de zaak, krachtens afstamming en geboorte uit Adam, was er geen verschil tussen Petrus en Judas en tussen die twee links en rechts van de gekruisigde heiland. Wat heeft zijn liefde dan wakker gemaakt? Zijn liefde om de zijnen lief te hebben tot het einde. En om door te gaan ook toen de dood kwam. En toen het oordeel kwam. En toen de Godverlatenheid kwam. Wat heeft hem toen volgehouden? Wat heeft hem toen in liefde doen voortgaan? Niet anders dan het welbehagen Gods. En zo vanuit de liefde Gods gezien. Heeft McChane gelijk als hij zegt dat er op de ganse wereld geen schoner schouwspel is dan de dood van Christus. En dan nog een paar dingen, gemeente, even in het kort. Deze geschiedenis, deze gelijkenis laat ons ook zien dat wat de weg van de Heer Jezus voor zijn volk was, ook gaat worden de weg van dat volk achter Jezus. Verbindt u dat maar even met het vervolg. We hebben het verband gelegd tussen vers 24 en de verzen die eraan vooraf gingen. Nog even een paar woorden over vers 24 en het verband met de volgende verzen. Want daar staat het toch. Die zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, die zal het bewaren tot het eeuwige leven. De weg van Christus wordt toch weer de weg ook van zijn discipelen. Zelfverloochening. Verbonden zijn aan Christus. De voetstappen drukken van Christus. Deel hebben aan het lijden van Christus. Dat is de consequentie. Dat is de consequentie. En daar moeten we ook maar niet gering over denken. Want dat kost ons nogal wat. Als het je jezelf gaat kosten, dan kost het je inderdaad nogal wat. En dat is niet eenvoudig voor mensen die er van nature op uit zijn om zichzelf altijd en overal en onder alle omstandigheden te handhaven. En mensen die altijd en overal en onder alle omstandigheden zoekers van eigen eer zijn. Dat zijn we toch? En dan is er veel genade voor nodig, veel inwinnende en overtuigende genade voor nodig, om die weg te gaan die Christus voorgegaan is. De weg van het tarwegraan. De weg van de zelfopoffering en van de zelfverloochening. De weg van het doorstrepen van eigen ik, eigen ambities, eigen naam en wat dan ook. Hebben we dat er nou voor over? Om niet meer te zijn, ik denk aan een volgend woord, dienaar, slaaf van de heiland. En om echt te zeggen, niet zo af en toe, niet zeker niet alleen maar als een formaliteit, niet alleen maar als een zinnetje in ons gebed dat zo af en toe terugkeert, maar echt te zeggen, links en rechts en voor en achter en wanneer dan ook en waar dan ook en in welke levensomstandigheid dan ook, Heere, wat wilt gij dat doen zal? Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dan heb je niks meer te zeggen over jezelf. En dan bepalen wij het niet meer wat wij doen. En dan praten wij niet meer goed wat we zo graag doen. En waar we eigenlijk in ons geweten wel van weten dat het nou maar amper aan goed te praten is. Alleen maar een bewijs dat wij nog lang niet zo ver zijn dat we die streep hebben leren trekken. Door onze eigen naam en door onze eigen eer en door onze eigen grootheid. We zetten er nog veel te vaak een streep onder. In plaats van er dwars door. En we weten er nog niet veel van de weg en de wet van het tarwegraan. Die zijn leven haat in deze wereld. Die zal het bewaren tot het eeuwige leven. En dan tenslotte, en dat is dan tegelijkertijd ook weer het onderscheidend element in de prediking. Ja, deze gelijkenis van de Heere Jezus stelt ons natuurlijk voor een vraag. Hij is het tarwegraan. Hij brengt veel vrucht voor. Dat doet hij nu, want hij is in de aarde gevallen. Hij is gestorven. Hij is de gestorven zaligmaker. Dus brengt hij veel vrucht voor. Wat voor vrucht brengt de tarwekorrel voort als die sterft en als hij vruchten voortbrengt? Wat voor vrucht is dat? Wat groeit er uit die tarwekorrel? Ja. Ja, dat spreekt vanzelf. Tarwe natuurlijk. Nou, dat spreekt vanzelf. Wat voor vrucht groeit er uit het tarwegraan Jezus? Mensen die op Jezus lijken. Spreekt vanzelf. Geen kaf. Geen onkruid. Maar de vrucht is naar de aard van het gezaaide. Toch? Dat kan niemand ontkennen. De vrucht heeft dezelfde aard als het gezaaide. En die van Christus zijn door de geest van Christus gedrenkt. En die worden door de geest van Christus doorwoond. En die worden naar het beeld van Christus hernieuwd. Waaraan kun je nou weten of je vrucht van de tarwekorrel bent, als je op hem lijkt? Waaraan kun je weten of je bij de Heere Jezus hoort, als je op hem lijkt? Als je in beginsel deel kreeg aan zijn heiligheid, als je in beginsel deel kreeg aan zijn liefde en bewogenheid, als je in beginsel deel kreeg aan zijn zoeken van de eer van zijn vader en van het toegewijd zijn aan de dienst van zijn vader, wist gij niet, zegt hij, dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Nou, als dat van het tarwegraan geldt, dan geldt dat ook van de vrucht van dat tarwegraan. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Want hij herschept zijn volk naar zijn beeld. Het tarwegraan produceert geen onkruid. Het tarwegraan produceert geen vruchten van de wereld. Het tarwegraan produceert geen vruchten die zich thuis voelen in de zonde en in de dienst van de zonde. Het tarwegraan produceert een oogst die op het gezaaide lijkt. Wat zijn we? vrucht van het tarwegraan? Of moeten we zeggen onkruid? En van nature zijn we het laatste. Onkruid. En daar staat van geschreven in de Bijbel dat in de dag van de oogst dat onkruid in bossen gebundeld zal worden en in het vuur geworpen. En terwijl dat in de Bijbel staat, leven sommige mensen, terwijl ze onkruid zijn, rustig verder. Deert hen niet en het beroert hen niet en het verontrust hen niet en het gaat allemaal zo van de ene dag in de andere. Ze hebben hun eigen leventje, ze hebben hun eigen dingen. En waarachtige bekering en een vragen naar de Here is er niet. En anderen denken dat het wel goed zit. Maar is er echt vrucht? Leeft het leven der genade in ons en blijkt dat ook in de uitleving? En daar valt de scheiding, gemeente. En daar valt de scheiding nu in het woord. En daar valt de scheiding definitief straks als hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan zal hij als de grote scheidsman ook scheiding teweeg brengen tussen schapen en bokken. En links en rechts zullen ze staan, maar links en rechts krijgen ze wat anders van zijn lippen te horen. Het zal zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk. Of het zal zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur. En dat is een eeuwig verschil. Nog veel verder van elkaar verwijderd zullen die eeuwige bestemmingen zijn dan het oost verwijderd is van het westen. Zo onvoorstelbaar ver uit elkaar liggen deze uiteinden. Eeuwig wel of eeuwig wee, brengt hij op zijn weegschaal mee. En alles hangt er nou maar vanaf of wij vrucht van het tarwegraan zijn of dat wij door de boze gezaaid zijn. En afstammelingen van de boze zijn. Of we het beeld van het gezaaide tarwegraan dragen of dat we het beeld van de mensenmoordenaar van den beginnen dragen. De leugenaar van den beginnen. Wel, voor die vraag stelt ons deze gelijkenis. En wat zal het antwoord nou zijn? Wat zal het antwoord nu zijn, gemeente? Eerlijk voor Gods aangezicht gesproken. Laat ieder met die vraag inkeren tot zichzelf. En laat ieder met die vraag naar huis gaan. En als het antwoord moet zijn, het is niet goed. Ik ben nog altijd onkruid. Dan mogen we geen rust meer hebben voordat het veranderd is. En als het antwoord moet zijn, mag zijn door genade, mag ik inderdaad zeggen, ja, ik ben geen onkruid meer. Alhoewel ik nog zoveel onkruid en zoveel symptomen van onkruid en van boosheid en verkeerdheid in mijn hart ontdek en bespeur. Maar door genade mag ik toch zeggen, ja, de Heer is het goede werk in mijn hart, in mijn leven begonnen. Of twijfelt u daaraan? Dat kan ook. Dat je het wel eens geloofd hebt. En dat je het nou niet meer kunt geloven. Vanwege dat woekeren van het onkruid. En vanwege die verkeerdheid. En vanwege die boosheid. Jij zou Petrus kunnen vragen. Petrus, geloof je nou dat je een kind van de Here bent? Dat je een discipel van de Here bent? Er zijn momenten geweest dat Petrus daar volmondig ja op kon zeggen. En vooral toen de Heer hem zelf gezegd had, zalig zijt gij Simon Barjona. Toen wist Petrus het uit de mond van de Heer zelf. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, maar vraag het nou niet weer aan hem als hij naar buiten gaat en bitterlijk weent. Want dan kan Petrus alleen maar zeggen, ik heb het voor eeuwig verzonden. Kan dat nou met genade gepaard gaan? En dan zal de Heer er weer zelf aan te pas moeten komen en zo is het nog. We kunnen hoe dan ook zo ver van het pad geraakt zijn en de nevels en de duisternissen kunnen zo over onze ziel gevallen zijn dat al het genadewerk van de Here verduisterd en beneveld lijkt te zijn, zodat we geen stap meer verder kunnen en geen hand voor ogen kunnen zien. En dan wacht het alles opnieuw op een nieuw genadewerk van de Here en een almachtig bewijs van de goedertierenheid van de Heilige Geest. Maar niet te min. Daar waar de Heere begonnen is, daar zal hij het ook voleindigen. En waar hij vrucht gegeven heeft, vanuit het tarwegraan, daar zal hij niet rusten. totdat hij alles volbracht heeft en totdat ook de zaligheid voor al dat volk zal zijn, de erfenis die voor hen weggelegd is, waarin ze straks mogen delen. Amen. We zingen Psalm 25, het zesde vers. Heere, wij buigen ons weer voor uw heilig aangezicht neer en we erkennen uw goedheid. U hebt ons ook in dit morgenuur nog samen rondom uw woord gebracht en we mochten met elkaar luisteren naar dat evangelie dat ons spreekt van uw werk. Ja, Heere, uw werk is het als er in het leven van zondaren vruchten mogen zijn. Ook al durven ze er zelf niet voor houden, ook al weten ze dat ook de vruchten nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, ook al weten ze dat er inderdaad naast die vruchten ook nog zoveel verkeerde dingen, gifappels in hun leven groeien, dorens en distels. Toch, Heere, bij al degenen die u vrezen, is er dat werk, waardoor er toch in beginsel die verandering kwam. In beginsel die omkeer kwam. Dat zaad viel in een goede aarde. Dat ging wortels schieten. Dat ging vrucht voortbrengen. En dat wordt door u gemerkt en door u ook erkend. O Heere, dan hoeven wij met de vruchten niet groot te worden. Dan hoeven wij met onze bloemen niet te gaan pronken. Als gij er dan maar in verheerlijkt wordt. Wij bidden u, Heere, verlos ons van de onvruchtbaarheid. Verlos ons van alles wat de groei in de weg staat. Bewaar er ons voor om de geest uit te blussen en te bedroeven. Bewaar degene die u vrezen ervoor, Heere, dat zij langs welke weg ook en door welke middelen dan ook zouden veroorzaken dat hun leven toch nog met onvruchtbaarheid geslagen is. Heere, gij die het goede werk begonnen zijt in al de uwen, wilt u dat ook voortzetten zoals u het beloofd hebt? En wilt u geven dat al gaan zij dan voor eigen waarneming en inleving al meer achteruit, zodat ze Paulus meer en meer gaan begrijpen en met hem van harte moeten gaan beleiden, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Zo ook meer en meer hun enige verwachting mag gaan worden van u, o Heere Jezus Christus, die de werken uber handen nooit laat varen. Wilt u gedenken aan hen die voor u niets betekenen? die in uw koninkrijk geen enkele vrucht opleveren. Wilt u ze bekeren, Heere, al diegenen die nog aan de zonde vastzitten, ondanks het mom van godsdienst en vroomheid misschien. Wilt u ze bekeren tot u, de levende God, waarachtig, door uw geest. Zegen ons ook verder op deze dag, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 19e psalm, het 6e vers. Psalm 19, vers 6. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.